Hoi, ik ben Bobby.
En ik ben Daniella. En welkom bij de Recovery Club.
Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Recovery Club. Ik ben zo blij om jou weer te spreken, Bobby. Hoe is het met jou vandaag?
Ja, wel goed. Hoe is het met jou?
Nou, ik zit weer in een plasje van zweet. Het is 30 graden. Volgens mij is het zelfs 31 graden. En het is... ik mag niet klagen over het weer, maar ik ga het toch doen. Het is heet, maar voor de rest op zich wel oké. Ik heb een leuk weekend gehad. We nemen dit voor degenen die zich afvragen. Volgens mij hebben we dat al eerder gezegd, maar we nemen dit eigenlijk altijd op maandag op. Tenminste, dat proberen we wel. Dus ja, mijn weekend was ook wel ergens heel leuk, maar ook alweer moeilijk. Trouwens, de buurman komt er ook nog even in voor. Omdat ik zaterdag ging met vriendinnen uit eten. En ik had het heel gezellig. Alleen mijn benen deden zoveel pijn. En ik snapte niet waarom. Want ik had niks geks gedaan. Ik bedoel, ja, ik heb echt letterlijk niks gedaan. En normaal ga ik daar wel altijd doorheen met dansen en dat soort dingen. Maar dit keer, ik had echt zoiets van, ik kan niet eens staan. Dus dat was wel even pittig. Toen dacht ik, oh ja, shit, dit is ook al wat een chronische ziekte met zich meebrengt.
Ja, wat heftig.
Dus dat was even wat minder. Ja, dat was wel echt... we gingen eerst tapas eten en dat met z'n viertjes gewoon echt quality time met z'n vieren. Dat was, nou ja, de highlight of my week, zeg maar. Dat was heerlijk. Maar het moment dat we van A naar B gingen lopen, en het zijn echt hele korte stukjes. En gelukkig kan je overal een beetje zitten, dus dat deed ik ook. Maar ja, de pijn was zo overheersend dat ik niet echt heel erg kon genieten. Dus op een gegeven moment ben ik gewoon om 12:30, 1:00 gegaan. Omdat ik dacht, ja, dit schiet niet op. Maar goed. Wil je nog een buurman op update?
Absoluut. Daarover, ik was vandaag met mijn ex, die was hier bij mij. En die zei dat ik dat ook best van jou mocht zeggen. Dat zij echt genoot van de buurman saga's. Dus ik zou zeggen, hou hem erin. Ja.
Oh, heerlijk. En zij heeft geen eetstoornis, toch of wel?
Nee.
Oh, wat grappig. Dus ze luistert gewoon naar het hele buurman debakel. Terwijl, helemaal goed. Oké, goed om te horen dat dit de feedback is. Van de mens. De update is niet zo interessant. Het is meer dat, wat ik al elke keer waar ik op terugkom, je hebt één straat in Antibes waar alles gebeurt en het is daar gewoon heel gezellig uit eten te gaan. Maar wat deze gast doet, waar ik kom steeds meer achter dingen dat ik denk, eigenlijk is het een beetje triest, want hij woont dus al heel lang in Antibes. En als je dan al heel lang hier woont en je hebt zoveel vrienden, dan ga je toch gezellig uit eten, drankjes doen. Weet je, dan ga je echt genieten van het Zuid-Franse leven hier. Het is zo'n mooi leven. En dat doe ik ook met mijn vriendinnen. We gaan lekker naar het strand. We drinken rozeetjes en cocktails en we gaan lekker eten. En we genieten er echt van, laat ik het zo zeggen. Wat hij gewoon elke vrijdag en zaterdag doet, is hij gaat naar hetzelfde café of bar, hoe je het noemen wilt. En dat heet... Het is echt de meest geestige naam. Le Happy Face. Niet The Happy Face, maar Le Happy Face. Om het letterlijk Frans te maken. En hij gaat er gewoon naartoe. Hij drinkt dan iets of niet. Ik weet niet of hij inmiddels alweer aan het drinken is. En dan gaat hij vervolgens naar een van die achterlijke twee clubs die we daar hebben in Frankrijk. En that's it. Dat is hetzelfde rondje wat hij elke week of elk weekend doet. Dus ik weet gewoon, ik ga hem tegenkomen als ik dus naar dit plekje ga, naar dit plekje ga. Nou, dat gebeurde dus ook weer. En wat er nu dus, er is nu een patroon gaande, jongens. Nou, ik heb er een stokje voor gestoken, soort van. Hij begint me nu in één keer een beetje een booty call te sturen. En het is niet echt een booty call. Het is een beetje gewoon twee zinnen. Of nee, niet eens twee zinnen, twee woorden. Out tonight, vraagteken. En op vrijdag heb ik daar wel op gereageerd, want ik liep naar huis. En hij was dus schijnbaar langs mijn huis gelopen. Want dat doet hij altijd. En hij zag een licht te branden. Dus hij dacht dat ik al thuis was. Dus ik denk, dan nodig je jezelf toch een klein beetje uit. Maar goed, ik was naar huis nog aan het lopen. Hij was al thuis. Dus whatever. Ik zei, de volgende keer mag je me naar huis lopen. Want het is best wel creepy in deze streets. Dus ik vind het niet erg om met een man samen te lopen. Ik denk, het is gewoon een beetje op een friendzone-achtige manier.
Yeah.
Maar vervolgens zaterdag... Ik heb dan zo'n privé social media account, wat echt alleen maar voor de Tinder boys is en voor de dating app mensen en voor mijn vrienden en een paar familieleden zitten erop, that's it. En ik had gewoon een leuk outfitje aan, want ik ging wat drinken met een vriendin en toen zei hij weer out tonight. Toen dacht ik, dit is echt zo low level investment.
Ja.
Ik heb tegen hem gezegd, luister, we kunnen vrienden zijn, we kunnen een bakkie doen, we kunnen ergens een koffietje doen, een theetje, een watertje, want hij drinkt natuurlijk niet. Maar dit werkt voor mij niet. Dus hij heeft niet meer gereageerd, dus ik ben heel benieuwd hoe awkward het gaat worden, mochten we elkaar weer tegenkomen. Maar dat is, ja, het is niet echt een update, maar ja, het is toch, ja, het is mijn buurman. Ik zie hem elke keer, ik word er echt helemaal gek van. Maar goed. Dus ja, dat dus.
Ja, wel goed dat je daar je grenzen in stelt. Want ja, ik vind het ook wel een beetje raar hoor. Je gaat er ook niet naar je vrienden, stuur je ook niet out tonight. Dan zeg je van, zullen we uitgaan? Het is gewoon echt gewoon nul effort die jij nu in je stopt. Heel raar.
Maar en, echt, zeg maar, echt nul
prima,
effort.
Maar hij verwacht er dus blijkbaar wel iets voor terug of zo. Dus het is een soort van, ik doe geen moeite. Maar ik hoop wel dat je ingaat op mijn uitnodiging waar ik nul moeite in heb gestopt.
Precies, heel bizar. Ja. Ja, nee, het is echt heel raar. En daarbij ook nog, misschien too much information, maar hij is degene die mij heel erg heeft afgehouden qua sexual advances, zeg maar. Hij is er helemaal niet op ingegaan. Dus hij heeft me al die maanden gewoon heel erg afgehouden dat ik dacht, oké, we're playing the long game here. Dat is goed, hè, sustainable. Mm-hmm. We werken naar iets toe. Dus dat is alleen maar prima. Dus het feit dat hij nu in één keer helemaal is omgedraaid en een soort van out tonight stuurt, dat ik denk, gast, het zijn ten eerste twee woorden. Kan je er misschien een hele zinvolle zin van maken? Dat zou een stuk beter zijn. Echt, jongen. Het is echt, ik heb er niks meer mee.
En be a little more specific in wat je bedoelt.
Ja, nou, mannen echt af en toe. Maar goed, dat is tot dusver de dating perikelen. Of het zijn niet eens dating perikelen, maar ja. Ja, bygones. En op naar de volgende niet-buurman. Want we gaan geen buurmannen meer daten. Daar zijn we klaar mee.
Goed idee.
Ja. Maar goed, all right. Nou, we gaan het vandaag hebben over klinische settingen en wat onze mening is daarover, onze eigen ervaringen, wanneer het juist misschien een hele goede zet is om jezelf aan te melden bij een kliniek. We weten natuurlijk helaas dat de wachttijden echt, nou, bizar lang zijn. Ik zag toevallig vandaag bij Lisa Westering. Zij is een Kamerlid en zij maakt zich hard hiervoor, want het is echt schrijnend hoe lang de wachttijden zijn. Maar goed, dat terzijde. Ik heb er een bepaalde mening over en ik denk dat we de goede en de slechte kanten moeten gaan belichten hier in deze podcast. En nogmaals, we gaan er niet op shitten, we gaan het niet neerhalen. Het gaat er gewoon over dat wij een bepaalde blik erop hebben en ja, dat gaan we hier delen. Dus Bobby, heb jij daar een bepaalde mening over? Vast wel.
Tuurlijk, ik heb overal een mening over, geloof ik.
Ja, I know.
Ja. Ik vind het altijd een beetje een ingewikkeld onderwerp, omdat er zijn natuurlijk verschillende klinieken, er zijn verschillende aanpakken en er zijn verschillende redenen om naar een kliniek te gaan. En het kan voor één iemand heel goed werken en voor de ander, ja, totaal niet helpend zijn natuurlijk. Dus ik denk dat het belangrijk is om daar een soort van onderscheid in te maken. Maar mijn algehele mening over aesthetische klinieken in Nederland is niet bijster positief. Gewoon vanwege de resultaten die ze boeken en de effecten die ze hebben eigenlijk.
Ja.
Individueel gezien kan het natuurlijk helpen. Soms is het ook gewoon nodig. Soms is er niet per se een beter alternatief. Maar ik denk dat het echt, echt, echt beter moet.
Ja. En hoeveel klinische opnames heb jij gehad? Ik denk niet dat we het bij naam en toenaam moeten gaan noemen van welke klinieken dat zijn. Nee. Dat is misschien niet zo handig, maar ja, heb jij positieve ervaringen, enigszins positieve ervaringen gehad? Ja, wat zijn dat wat voor ervaringen? En hoeveel klinische opnames heb jij gehad?
Ja, ik heb maar één klinische opname gehad en dat was ook niet in een aidsrunners kliniek. Ik heb daar eigenlijk wel positieve ervaringen mee gehad. Ik heb daar in het begin minder goede ervaringen mee gehad toen ik daar net zat. En dat was denk ik een combinatie van de staf die mij niet begreep en ik die er gewoon niet gemotiveerd in ging. En ik zat op dat moment gewoon ook echt, ja, echt slecht in mijn vel. Dus dat heeft allemaal niet geholpen. Maar goed, er zijn toen wel situaties ontstaan waar ik echt wel veel last van heb gehad. Maar overall is mijn ervaring alsnog wel heel positief, omdat die opname heeft wel echt mijn leven veranderd. In positieve zin. Ik ben er echt veel beter uitgekomen dan dat ik erin ging. En dat hoor ik ook van mensen omheen die echt zeggen van, je bent zo'n soort van ander mens geworden of zo. Of niet zozeer anders, maar dat ik mezelf veel meer laat zien. Dus ja, het is gewoon echt heel positief geweest.
En dit was geen eetstoorniskliniek, als ik het goed begrijp?
Nee, het was een beetje Ja, dat was een van de dingen die dus niet zo fijn was daar. Omdat ik daar wel heen ging, omdat ik ook een eetstoornis had. Ja, het ging op dat moment tussen een opname in een eetstoorniskliniek of een opname hier dan. Want ze zeiden van bij de eetstoorniskliniek, ja, je moet daar toch echt eerst aan gaan werken. Maar hier zeiden ze van, nou ja, wij denken dus dat je eerst ook aan onderliggende problematiek moet gaan werken voordat je die eetstoornisbehandeling aan kan, want anders heeft die opname geen zin. En vervolgens kwam ik hier en toen zeiden ze, ja, je eigenlijk is je eetstoornis wel heel heftig. Ja, goh, we weten eigenlijk niet wat we daarmee moeten. We weten niet of we je wel kunnen behandelen. Dus dat was niet heel positief, maar er is wel een soort van een behandeling, een protocol waar je dan ingaat als je in die behandeling zit, waarbij je aan de slag gaat met je eetstoornis. Nu moet ik zeggen dat ik daar niet super veel gebruik van heb gemaakt. Maar er was natuurlijk wel bij de eetmomenten was er aandacht voor de eetproblematiek. En er waren vaste weegmomenten en dergelijke waar je dan over moest praten. Dus ja, er was iets. En tegelijkertijd was het expliciet ook geen opname voor een eetstoornis.
Nee, want dat is natuurlijk het hele, fenomeen in de zorg. Tenminste, dat zie ik althans heel veel voorbij komen, ook bij cliënten. Van, ja, ik heb al die jaren nu aan mijn trauma lopen werken. En ze hebben me allemaal beloofd dat dan mijn eetstoornis ook soort van opgelost zou worden. Maar ja, ik heb nog steeds een hele hardnekkige eetstoornis. Dus nu kom ik er eigenlijk achter dat al die jaren, het is niet voor niets geweest, want ik heb zeker, ik kan veel beter met mijn traumatische verleden omgaan en met eventuele triggers. Maar nogmaals, mijn eetstoornis is nog steeds even sterk. Dus ja, what to do? En dat is dus het hele probleem hierin, denk ik. Dat het wordt gewoon niet echt samen aangepakt. En dat is natuurlijk ook heel moeilijk. Want je moet je voorstellen dat als je in een, ik bedoel, ik heb zelf in best wel wat kliniekopnames gehad. Ik heb wel voornamelijk bij twee soorten klinieken gezeten. Of twee klinieken eigenlijk. En dan verschillende opnames bij die klinieken. Dat is eigenlijk, ik was gewoon letterlijk de definitie van een draaideurpatiënt. Ik ging erin, ik ging eruit, ik ging erin. Het was echt drama. Maar ja, ik zat met een hele grote groep mensen daar. En uiteraard konden zij mij geen individualistische aanpak geven. Want ja, die was er gewoon niet. En daarbij, het is natuurlijk een bepaalde aanpak die ze in het algemeen hebben in klinieken, waar we hebben een hele andere kijk op herstel. Ik bedoel, niemand heeft ooit van nutritional rehabilitation en energietekort en al dat soort dingen, mentale honger gehoord. En eetbuien worden nog steeds als iets heel negatiefs gezien. Dus het is een volledig andere aanpak. Maar nou moet ik wel zeggen, wat jij ook zegt, van het heeft me wel echt wel wat gebracht destijds. Ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment, volgens mij heb ik weet niet of ik dit wel eerder heb verteld in de podcast, maar ik zat op een gegeven moment zo vast en ik wilde echt heel graag sowieso aankomen, maar ook gewoon, gewoon gaan herstellen. Ik wist alleen niet waar ik moest beginnen. Ik wist gewoon echt niet wat ik moest doen. En dat klinkt misschien heel dom en naïef, maar ik wist het echt niet. En dat is vaak het geval, dat is überhaupt vaak zo, dat de motivatie er wel is, af en toe, maar die is niet blijvend. En die commitment, die had ik nodig, die blijvende commitment. En die had ik niet, omdat ik alleen woonde. Ik had niemand om op te leunen. Ja, mijn moeder, maar die was er ook een beetje klaar mee. Dus ik had zoiets van, ik moet ergens gewoon in een kliniek zitten of ergens waar altijd ogen op me zijn, zeg maar. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik heb aangeklopt bij een kliniek. Ik heb moeten lullen als brugman om me daar binnen te kunnen krijgen. Want ze wilden me niet aannemen omdat me, weet ik wel, ze vonden me te ingewikkeld met mijn Lyme. En ik had natuurlijk ook bepaalde eisen. Want ik had bepaalde noten op mijn zang, zeg maar. Ik wilde daar niet slapen. Ik wilde naar huis kunnen gaan. Ik had mijn eigen vervoer geregeld. Wel allemaal binnen de BMO. Nou, uiteindelijk zijn ze er akkoord mee gegaan. Al zeiden ze wel tegen mij. En ook terecht, van dan moet je wel zorgen dat je een kilo per week aankomt. Ik zei, helemaal oké, geregeld, dan deal. Dat was een soort meeting, een soort handshake. En dat heb ik ook gedaan. Ik ben daar ongeveer, ik denk, 8 weken geweest. Ik heb er 8 weken gezeten. En nou moet ik zeggen dat het was echt verschrikkelijk daarbinnen. Ik deed het echt voor mezelf. Ik heb er ook geen fijne herinneringen aan overgehouden, maar ik had het nodig als stok achter de deur. Het is een beetje zoals je een coach of een therapeut aanneemt. Het is echt die stok achter de deur. Yeah. En dat je weet van, oké, ik eet mijn maaltijden, ik sla niks over, ik trek dit ook door naar de weekenden, want dat was mijn grote valkuil. En ik vond het heel fijn dat ik ook thuis kon slapen. Dus dat was top. Ik had wel mijn eigen kamer waar ik me eventueel kon terugtrekken. Er werd ook rekening gehouden met mijn beperkingen wat betreft mijn chronische ziekte en dat soort dingen. Dus nee, al in al was het echt wel een goede ervaring. Ik ben dus ook in die 8 weken echt gewoon netjes 8 kilo aangekomen. Alleen daarna ging het dus, dan ga je met ontslag, zeg maar. En dan is het zo van, en nu moet je het zelf uitzoeken. Het was niet echt bepaalde nazorg, dat soort dingen. Dus toen liep ik gewoon weer helemaal vast. En even TCT, ik wist echt absoluut niet de dingen die ik nu weet, uiteraard. Echt, ik had een ballenverstand van überhaupt van wat een eetstoornis was en waar het vandaan kwam en hoe mijn brein werkte. Ik had geen flauw idee. Ik dacht letterlijk dat het alleen maar ging om meer eten en aankomen. That's it. Uiteraard is dat een groot onderdeel ervan, maar dat is echt niet alles. Mm-hmm. Ja, achteraf gezien heb ik dat wel echt nodig gehad. En ben ik blij dat toch wel in die zin een positieve ervaring is geweest. Maar anderzijds heb ik ook, och mijn god, ik heb zoveel dingen geleerd in klinieken. Van medepatiënten, of hoe je het noemen wilt. Achteraf gezien dat ik denk, wow, so fucked up. En dat doe je gewoon, want je steekt elkaar aan, hè?
Ja. Yeah. Ja, ik denk dat dat ook echt, het kan ook een toxic place zijn. En ik denk, wat het ook in de hand werkt, is natuurlijk dat er vaak in klinieken vele jonge meiden zitten. Of het is een kliniek waar ook oudere mensen komen, maar dan zitten die op een andere afdeling. En ik denk ook dat als jong meisje ben je denk ik veel gevoeliger voor die eetstoornis van een ander. Heb je veel minder door wat je eigenlijk aan het doen bent.
Klopt. Ja, en daarbij, kleine trigger warning hier, maar ik heb hele heftige dingen meegemaakt. Maar echt hele heftige dingen. Ik heb meegemaakt dat iemand zijn eigen leven heeft genomen, zeg maar. En waarom ik zeg maar erachter zeg is omdat ik me nu oncomfortabel voel om dat überhaupt uit te spreken. Maar dat heb ik tot 2 keer toe meegemaakt. En dat zijn dingen die je niet in de koude kleren gaan zitten. Dat is echt heftig. Nee. En ik heb zelfs bij de Paas gezeten en dat was ook uit nood. Dat was ook omdat de kliniek met ervaringsdeskundigen zei van joh, daar moet je naartoe. Kom dan maar weer bij ons terug. En de dingen die ik daar heb meegemaakt, helemaal met geen pen te beschrijven. En ik heb nog nooit ook iemand gehoord die zegt, de Paas joh, dat was een fijne plek. Het is echt, want ik bedoel, je hebt daar zoveel complexe stoornissen zitten, waar jij helemaal eigenlijk, vind ik persoonlijk, niet echt te soorten zitten als mensen met een eetstoornis, omdat er ook weer niet heel erg op je eten gelet. Bij mij althans helemaal niet. En bij de meeste mensen die ik spreek, hetzelfde verhaal. Ook weer, ze hebben handentekort. Ze snappen er eigenlijk helemaal niks van. En ze denken alleen maar, we zijn hier om je veilig te houden. En dat moet ik wel zeggen, dat was ook wel echt nodig destijds. Meer dat ik gemonitord werd. Mijn bloeddruk werd elke ochtend gemeten. Mijn bloed werd geprikt. Ik werd gewogen. Ik werd echt zelfs op doorlichtplekken onderzocht. Ja, wel heel extreem, maar wel duidelijk nodig destijds. Ik voelde echt als lichtjaren geleden. En dat is het ook wel. Maar
gelukkig.
Het was wel echt heftig. Maar ik denk wel, zeker als ouders zijnde, dat het, het geeft toch een bepaalde rust. Dat je denkt, gelukkig. Ze zijn oké. Want mijn kind zit daar en ik hoef me geen zorgen te maken, want ze worden gemonitord.
Ja, en ik denk ook dat de tweede reden is waarom een kliniek soms noodzakelijk kan zijn, is omdat een eetstoornis een gezinsleven natuurlijk ontzettend kan ontregelen. Ja. En soms is het dan gewoon nodig dat iemand even uit huis gaat op een plek waar de ouders er niet bij betrokken zijn. Dat de zorg even uit de handen van de ouders wordt genomen. En ook, mochten er ouders van mensen met een eetstoornis naar deze podcast luisteren, voel je alsjeblieft niet schuldig dat je soms het gevoel hebt dat je kind misschien opgenomen moet worden omdat je het zelf even niet meer aan kunt. Want dat is heel logisch. En eetstoornis hebben is heel zwaar, maar een kind met een eetstoornis hebben is ook heel zwaar.
Ja, sterker nog, je voelt je zo moedeloos, hè? Je weet gewoon niet hoe je je eigen kind kan helpen. Ik heb ook zoveel ouders gesproken inmiddels. En helaas, ik weet nog een heel goed voorbeeld ook, dat een moeder die kwam bij mij en die zei, ik wil mijn dochter redden. Ik zei, dat begrijp ik, maar ik kan jouw dochter niet redden. Zij moet zelf gered willen worden en dan moet ze onszelf die hulpvraag stellen. En ik heb in het verleden ook mensen gecoacht die underage zijn, dus niet volwassen. En ik moet zeggen, het is niet zo erg afhankelijk van leeftijd. Ik heb een 15-jarige gehad die zoiets hadden van let's go. En die ging als een speer. En 40, 50-jarigen die echt gewoon helemaal uiteindelijk dat het niet lukte. Dus wat dat gaat, het is niet zo erg leeftijdsafhankelijk. Tuurlijk, het ligt heel erg aan de situatie en aan de persoon. Maar op dat moment, zij was ook 15, dat meisje. En ik heb haar zelfs op kantoor gehad ook. En ik voelde, ik zei ook tegen haar, je wilt niet, hè? Je moeder heeft hier echt toe gedwongen. Tenminste, zo voelt het. Zei ze, ja, ik zit hier echt voor helemaal voor niks. Want ik ga het toch niet doen. Dat zei ze letterlijk heel gewoon recht in mijn gezicht. En toen zei ik ook, nou, dankjewel dat je zo eerlijk bent. En ik zal het ook naar je moeder terugkoppelen. En dat was voor mij heel moeilijk. En dat zijn ook de moeilijkste gesprekken. Want dit is een van de redenen waarom ik eigenlijk wel zeker ben dat ik geen kinderen wil. Omdat ik, oh mijn god, dat ik toch een kind zou krijgen die een eetstoornis zou ontwikkelen. Terwijl ik alle tools in mijn toolbox heb om mijn kind ook zou kunnen helpen. Is het alsnog zo verschrikkelijk moeilijk. Het is gewoon een van de dodelijkste mentale ziektes die er is. Punt.
Ja, het is echt, de motivatie van de persoon zelf is zo belangrijk voor, ja, niet zozeer de kans op herstel, want iedereen kan herstellen, maar je moet het wel willen. Ja. Je moet echt willen herstellen. En ik denk ook dat dat meteen is waarom een kliniek zo'n toxische plek kan zijn. Juist omdat het vaak gaat om opnames die niet kunnen worden voorkomen. En dan gaat het vaak al om mensen die misschien niet echt gemotiveerd zijn om te herstellen. Of misschien wel een beetje gemotiveerd, maar waarbij de angst echt nog overheerst. En als je dan met z'n allen een soort van tegen je wil in daar toch stappen naar herstel gaat zetten, dan gaat het niet werken. Dan kom je er misschien uit met een hoger gewicht, maar je bent niet hersteld.
Nee.
En je leert elkaar goed, dus inderdaad.
Klopt, en ik begrijp het hele principe van een gedwongen opname, want de mensen om je heen maken zich zo zorgen en die denken, oké, dit gaat hem of haar redden. Maar inderdaad, je zal misschien met een hoger gewicht, en laten we wel wezen, soms is dat ook echt nodig, omdat iemand in levensgevaar is. Dus dat neemt niet weg dat dat soms echt nodig is. En dan is een gedwongen opname soms wel je redding. En dan kan je vanuit daar verder werken. Dat heb ik ook wel vaker gezien. Maar, zeg maar, langdurig effect heeft het gewoon niet. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen, ik heb een gedwongen opname gehad en ik ben er 100% hersteld uitgekomen. Ik heb het nog nooit gehoord. Maar goed, als ouder zijn, ja, nogmaals, ik kan me niet eens, ja, ik kan me inleven, omdat ik heb het zelf meegemaakt met mijn eigen ouders. Ik heb het gehoord met cliënten. Het is echt moeilijk. Ja, het is een heel ingewikkeld vraagstuk, omdat je zoiets hebt van, help mijn kind. Maar ergens denk ik, ja, inderdaad, als je kind niet geholpen wilt worden, wat doe je dan? Want dan ga je daar alleen maar meer met je hielen of met je hak in het zand. Van ja, hell no, dat ik dit ga doen. Dat zie je ook vaak, dat zag ik althans in klinieken. Ik had een paar vriendinnetjes die daar echt zaten. Gewoon volledig gedwongen door hun ouders. Ik wil ook wel redelijk vanwege mijn ouders, maar niet echt. Ik werd niet gedwongen om het te doen. Ik deed meer om hun een beetje gerust te stellen. Van oké, nou, ik ben in ieder geval met iets bezig. Maar heel veel zaten daar gewoon puur en alleen. Omdat ze anders zeiden van, nou ja, dan zwaait er dit of dan zwaait er dat. Dus die zaten er echt voor die reden. Nou ja, dat was ook duidelijk te zien. Die deden gewoon echt niks. Ja, dus eind al, wat is onze conclusie? Ja, het is niet zo zwart-wit. Het is ingewikkeld in de zin van, ik heb er persoonlijk een absolute mening over. En dat is dat het kortdurig wel degelijk een positief effect kan hebben. Dat heeft het bij mij ook gehad, wat ik al zei. Dat was een korte opname van 8 weken destijds. En het heeft me in gewicht doen, nou ja, aankomen. En dat was destijds ook nodig. En ik had ook bepaalde fearfoods die ik wilde. Ik had wel een bepaalde visie. Alleen ik heb dat gewoon niet doorgetrokken. Dat was een beetje mijn probleem. Maar op een langdurig effect. Nou moet ik wel zeggen, hoor wel goede dingen over. Die kan ik wel bij naam en toenaam noemen, omdat ik daar zelf geen ervaring bij heb. Maar over GGZ changes hoor ik wel. Ja. Best wel goede verhalen.
Ik ook.
Ik heb nog nooit iemand gesproken van daar, de ontherapeut of wat dan ook. Maar ik geloof dat ik, bedoel, als mensen dat zeggen, in ieder geval positieve verhalen heb ik daarover gehoord. Ja.
Die hebben volgens mij ook wel iets meer een all-in principe.
Ja, oh ja? Oh, wat ja. Goed.
Van wat ik heb gehoord fijn. Wel. Of in ieder geval anti-dieetcultuur.
Ja.
Dus
ja.
Nou, dat is al een enorme stap vooruit.
Ja, fijn. Ja. Oké, nou, nu gaan we over naar de luisteraarsvraag. En dat is, wat doe je als je mentaal wel zin hebt om de hele reep chocolade op te eten, maar je fysiek na de halve reep je niet meer goed voelt? Dus je echt merkt dat je lijf zegt, nu stoppen. Nou, Bobby, take it away. Wat zou jij zeggen?
Ik zou zeggen dat ik toch die reep op zou eten. Maar ik herken dit probleem wel. Je kan natuurlijk ook even een soort van pauze inlassen. Ik heb dat om de een of andere reden. Ik eet echt best wel veel gedurende de dag. Maar met avondeten zit ik altijd zo snel vol. Maar goed, dan denk ik, ja, ik kan niet maar een vierde of een halve portie van mijn avondeten eten. Want ik moet gewoon goed eten. Dus dan las ik altijd een soort van eetpauze in. Zo noem ik dat ook altijd. En dan laat ik het even zakken, drink even wat water, ga ik even iets anders doen. En dan kom ik later weer terug bij mijn maaltijd. En dat is eigenlijk vaak wat ik ook doe als ik een snack heb, waar ik eigenlijk heel veel zin in heb. Maar dat ik dan lichamelijk dan even niet zo comfortabel voel of zo. Maar ik heb er wel heel veel mentale honger, want ik vind mentale honger gewoon echt heel irritant. Dus ik luister er altijd naar. En dan eet ik het gewoon later verder op.
Ja, dit was letterlijk wat ik ook had opgeschreven en wat mijn antwoord is. Maar het ding is ook dat inderdaad die pauze, dat zeg ik ook vaak, van neem even een kleine pauze. Het kan 5 minuten zijn, een half uur, maakt niet uit. Kijk, misselijk worden van eten of je echt heel vol voelen is ook iets heel normaals. Hè? Ik bedoel, we moeten ook weten, soms eet je gewoon beyond satisfaction of beyond, hoe zeg je dat nou? Ja, dat je echt vol zit.
Verzadiging
inderdaad. Dus dat is ook iets normaals. En ik heb het ook wel eens dat ik bijvoorbeeld aan, en weet ik gewoon vanuit de bak Ben & Jerry's aan het eten ben. En dat ik denk, oh, die paar laatste happen zal ik wel, zal ik niet. Dat ik denk, oh, mijn lijf zegt eigenlijk nee, maar toch doe ik het dan. En dat is ook een bepaalde mentale honger. En kijk, als je in herstel bent, is dat natuurlijk een gierende mentale honger. Wij als gewoon, nou ja, als personen die al hersteld zijn, of nou ja, jij dan bijna, is dat veel minder. Dus, maar ik heb nog steeds af en toe zin in een hele reep chocola. Ik merk bijvoorbeeld ook dat mijn moeder, die kan absoluut niet meer dan, weet ik veel, 4 blokjes chocola eten. En dan wordt ze echt heel misselijk. En daar heeft ze de hele nacht last van. Dat heeft ze al haar hele leven gehad. Ik heb dat totaal niet. Ik kan echt een hele reep chocola opeten. No problem.
Echt dus iedereen voor je moeder.
Ja, het is echt heel naar. Maar goed, die eet dat weer met andere dingen wat minder dan ik bijvoorbeeld. Dus we zijn allemaal individuen daarin. Ik eigenlijk beaam ik helemaal wat jij zegt. Neem gewoon even een pauze erin. Als jij... Waarschijnlijk is het zo dat jouw mentale honger niet stopt na het eten van die halve reep. Waarschijnlijk zegt jouw brein nog steeds van oké, laten we die hele reep opeten. Maar als jouw lijf echt tegensputtert en het komt bij wijze van spreken omhoog. Ja, je hoeft je het zelf ook niet zo moeilijk te maken. Dus nee. Laat het even zakken inderdaad. Doe even wat anders. En zoek even wat afleidingen. Nou ja, keep continuing eating die chocoladereep. Dus dat is eigenlijk ook mijn advies, ja.
Ja, en ik denk dat daarbij ook je misschien ook wel tijdens herstel er veel meer bewust van bent hoe het voelt lichamelijk. Want wat jij zegt, het is heel normaal om soms een beetje te overeten, zeg maar. Ik heb dat nu ook wel eens, dat ik dan denk van, oh ja, ik heb nu eigenlijk net wat meer gegeten dan lichamelijk gemakkelijk is. Maar dat merk ik eigenlijk pas naderhand, omdat ik gewoon op dat moment gewoon aan het genieten ben van mijn eten. En dan naderhand denk ik, oh, is het nu wel heel vol? Maar ik ben me er tijdens het eten niet meer zo bewust van. En ik denk ik had dat tijdens het herstel veel meer. Omdat ik gewoon zo'n angst had om te overeten. Dat ik me heel bewust was van ieder klein signaaltje wat mijn lichaam kon geven. Dat ik mogelijk genoeg had. Omdat ik er een soort van overtuigd was dat ik echt op dat precieze moment moest stoppen met eten. Terwijl zo nou komt het helemaal niet. Het loopt al los, weet je.
Ja, en daarbij je referentiekader is natuurlijk leeg te voelen. Constant honger hebben, constant aan eten denken, of dat nou fysiek is of mentaal, dat maakt eigenlijk niet uit. Dat is je referentiekader. Dus als je dan in één keer meer gaat eten en je ook veel voller voelt en misschien zelfs misselijk, dan denkt jouw brein, jouw eetstoornisbrein, oh my god, we zijn nu iets heel heftigs en slechts aan het doen. En daar heb je waarschijnlijk een heel groot oordeel over. Maar wat jij net zegt over dat oververzadigd soms zijn en overvol zijn, ik heb dat bijna dagelijks. Maar mijn vrienden ook gewoon, hoor. Ik bedoel, we hebben allemaal dat we... als er eten voor onze neus staat... of iemand heeft voor je gekookt... en ze zegt, oh, wil je nog wat? Dan zeg je vaak ja. En dat je dan daarna denkt... Jezus, ik moet echt even een half uur of een uur uitbuiken.
Ja.
Ik heb dat bijvoorbeeld heel vaak als ik uit eten ga... en we gaan daarna bijvoorbeeld nog even een... weet ik veel, ergens een borreltje doen of wat dan ook. Dan heb ik echt gewoon echt een opgeblazen buik ook. Niet normaal. Maar ook weer, ja, dat is gewoon ook weer normaal. Dus precies. Ja, normale mensen hebben hier ook last van. Maar wat eigenlijk het advies is, mocht je er echt fysiek last van hebben en zoiets hebben van het komt omhoog of ik trek het even niet, neem even die pauze. Helemaal oké. En pak het dan weer gewoon op.
Perfect gedacht.
Ja. Helemaal goed. Oké, okay, nou, dat was het dan, hè, voor deze week.
Ik denk het ook. Yes. We hopen dat jullie het een leuke aflevering vonden.
En laat een rating en review achter. En mocht je het leuk vinden, vergeet ons dan niet te volgen op @therecoveryclub.podcast.
Dan zijn we er heel graag volgende week weer.
Tot volgende week.
Doei! Doei.